beginnen. Pinksteren, wie kwam er precies met Pinksteren? Ja, zult u zeggen, de Heilige Geest. Dat is zo. Maar wie of wat is de Heilige Geest? En voor degenen die dat willen, het is vandaag niet moeilijk, die kunnen opslaan. Genesis 1, vers 1 en 2. En we gaan er even lezen. Machtige versen hoor, dat zijn maar twee versen, maar wat een machtige versen. En we lezen daar. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. Wat een tekst. En de geest Gods zweefde over de wateren. Ik wil in deze overdenking, in deze studie, heel kort stilstaan, want lang kan niet met dit soort onderwerpen, bij de rol van de Heilige Geest bij de schepping, de rol van de Heilige Geest bij Jezus' geboorte, de rol van de Heilige Geest in Jezus' bediening en de rol van de Heilige Geest in de kerk. En we beginnen bij de rol van de Heilige Geest bij de schepping. We hebben het gelezen. De aarde was woest en leeg en er lag duisternis op de vloed. Moet je proberen voor te stellen. Het is bijna niet voor te stellen. Het was aardedonker. Dat klopt ook wel, want het planeet is aarde. Maar het was echt aardedonker. En dan staat er, en de geest van God zweefde over de wateren. Nu zijn er sommigen die zeggen, ja, ho, 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 maar dat kan ook wind zijn. Kan, klopt in het Hebreeuws. Er zijn verschillende woorden voor. Eén woord voor verschillende begrippen. Maar kijk eens om je heen. Ik heb ooit een gesprek gehad met meerdere, maar dat herinner ik me nog met Nico Terlinde. Vrijzinnige predikant. En we dronken een kop cappuccino. En we zaten niet helemaal theologisch op één lijn, dat wist hij, dat wist ik. Maar we respecteerden elkaar in de liefde van de Heer natuurlijk. Maar ik kon niet nalaten om hem een beetje te prikkelen. En terwijl we die koffie dronken, had ik het over de Heilige Geest, over de kracht van God en de almacht van de Heilige Geest. En toen zei ik, moet je voorstellen, een woest en lege planeet en in ene gaat daar de Geest van God overheen en kijk eens om je heen. En hij moest glimlachen, ik weet niet waarom, ik heb het hem ook niet gevraagd. Ik hoop niet dat het een superieur, vrijzinnig glimlachje was. Maar het is powerful, mensen. De Heilige Geest. Het is de arm van God, de kracht van God in beweging. Ik wil er dus ook niet te veel op ingaan dat die Heilige Geest wind zou zijn. Want wat lezen we in Genesis 1, vers 26? Daar staat, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En eigenlijk staat er in de grondtekst, dan staat er niet dat God de aarde schiep, maar er staat de meervoudsvorm van God, Elohim. En is het niet in Job, laten we dat samen lezen, in Job 33 vers 4, daar zegt Job, de geest Gods heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige doet mij leven. Dus de geest van God. Kort samengevat, het woord van het begin, later Jezus, de Godmens. De Geest Gods, de Heilige Geest en God zelf zijn de maker en de schepper van de aarde. Nu is er een hardnekkige theorie die dit verhaal ontkent. Die zegt nee, er is helemaal geen Heilige Geest, er is geen God, er is geen woord in het begin. Dat is er niet. Alles kwam vanzelf tot aan zijn. Nou, we leven in een vrij land, dus je mag dat geloven. Maar nu krijgen wij, gelovigen, onbedoelde hulp uit onverwachte hoek. En dat krijgen wij van iemand die al overleden is, Francis Crick. Nou, wie was Francis Crick? In 1962 met James Watson en Maurice Wilkins, maar vooral met Watson, ontdekte hij het DNA-molecuul, de werking van de DNA-molecuul. Het was revolutionair. Hij kreeg ook in 1962 kreeg hij de Nobelprijs. Hij had het eerder ontdekt natuurlijk, in de jaren 50. Een geweldige ontdekking. Een geweldige ontdekking. Maar later, en dit is heel belangrijk, houd even vast. Later gaat deze Francis Crick met een zekere Leslie Orgel, gaat hij een theorie ontwikkelen wat genoemd wordt directed panspermia. En die theorie houdt in dat het leven op aarde, dat dat niet uit zichzelf ontstaan is, maar dat intelligente wezens, een intelligente beschaving uit het universum, dat leven hier heeft gebracht, heel doelbewust heeft geplaatst. Dat is interessant. Waarom is dit interessant? Nou, dit is de vraag die we ons moeten stellen. Hoe komt zo'n gerenommeerde wetenschapper tot zo'n speculatieve aanname? In fatsoenlijk Nederlands, hoe kan een wetenschapper, een echte die alleen maar met feiten wil rekenen, in ene teruggrijpen op buitenaards wezens, een leven wat niet bewezen is? Het zou best kunnen hoor, ik sluit niets uit, maar goed. Dat leven op aarde heeft gebracht, doelbewust, van een hogere beschaving dan wij zijn. Nou, ik heb het antwoord erop en ik moet er ook om lachen. Ik kan het natuurlijk nooit bewijzen, maar dit is mijn antwoord. Francis Crick, een briljante man, laten we hem niet belachelijk maken, ik zou niet durven. Francis Crick werd gedrongen tot deze conclusie vanwege zijn ontdekking van de structuur van DNA. Probeer me nu een beetje te volgen, want het wordt technisch. Weet u, DNA is een biochemische macromolecuul dat fungeert als de belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen. En het woordje informatie is, als het goed is, onderstreept. Ziet u dat? En waarom is het woordje informatie onderstreept? Want dan komen we tot de conclusie. Informatie impliceert altijd intelligentie. Denk daar maar eens rustig over na. Als er geen intelligentie in het spel is, als we dat wegdoen, dan houden we alleen energie en materie over en tijd. En dan is alles wat we beleven, wat we zijn, wat we doen, wat we laten, wat we ondergaan, zijn effecten. Niet meer en niet minder, maar informatie. Daar zit altijd intelligentie achter. En Francis Crick begreep dat maar al te goed. Maar het probleem van Francis Crick was, hij was een atheïst. En hij wilde dat zo houden. Informatie kan nooit ontstaan. Door toeval is onmogelijk. Voorbeeld wordt wel eens gedaan met het strand. Ik vind het best wel een aardig voorbeeld. Niet heel supersterk en toch wel weer aardig. Dan hoor je mensen zeggen, als je nou langs het strand loopt. Ik was bij IJmuiden vanochtend. En je loopt langs het strand. En je ziet in het strand, zie je De onwaarschijnlijke letters en toch wordt Ajax kampioen. Je ziet die letters in het zand. Er is toch geen zeehond die dat leest en die zegt van, tjonge, nou, wat die golven nu, wat die golven gedaan hebben en wat de wind en de zon gedaan. Iedereen weet toch dat het informatie is? Wij zijn opgebouwd uit 4 chemische letters. En daar is de boekdrukkunst en daar is onze literatuur niets bij. En Crick wist, het is intelligentie, het veronderstelt intelligentie, maar ik ben atheïst en ik wil niet bij God uitkomen. Dus dat was een noodstap die hij deed. Zelfs Albert Einstein, die wel vaag in God geloofde, maar niet zoals wij, die ontdekte op een gegeven ogenblik, toen hij erachter kwam via zijn theorieën, dat het heelal een begin moest hebben, dat het niet altoos zou voortduren en altijd was geweest, probeerde met een paar kunstgrepen een theorie te ontwikkelen om het te ontkennen. Waarom? Alles point naar God. En Crick was een diehard atheïst en hij wilde niet bij God uitkomen. Dus hij dacht, nou dan moet het van intelligentie afkomstig zijn, van intelligente wezens. Want hij wist, en wij weten, en iedere wetenschapper weet, dat informatie niet zomaar kan ontstaan. Daar zit een gedachte en intellect achter. Amen. En dat is de geest van God, want die informatie, wij weten het antwoord, die heeft zich bekendgemaakt aan ons. In het begin was het woord, de logos, dat is niet alleen een woord, dat is ideeën, gedachten, dat is mind, dat is de logos. En de logos is vlees geworden en daarom staat er in Hebreeën, nadat God eertijds op vele wijzen, vele malen tot de Vader heeft gesproken, en later in de profeten en uiteindelijk in de Zoon, wij hebben openbaring. Wij weten dat er intelligentie is. Ja, ik weet dat er intelligentie is, buitenaards intelligentie. En ik weet dat het een superieure groep is, maar ik weet ook hoe die heet. God. En hij heeft zich bekendgemaakt. En de geest is verantwoordelijk voor alle informatie. Oké, ik kon het niet laten, maar het was ook wel belangrijk. Weet u, om te laten zien hoe onwaarschijnlijk het is dat er zomaar leven op een planeet ontstaat. We hebben 8 planeten. Eigenlijk 9, maar Pluto is zo'n klein dwergplaneetje. Die willen ze niet serieus nemen als planeet, dus Walt Disney heeft Pluto ingelijfd. Hier zien we Mars en Venus en als je goed kijkt, dan zie je onder Mars, zie je het landschap van Mars. En zo kunnen we alle planeten afgaan en je vindt nog geen grassprietje, nog geen mosje, niets. En die maken allemaal deel uit van ons zonnestelsel. En ja, bij Venus waait ook een wind. Ruach. Maar het is niet de wind van de Heilige Geest. Want er is niets te beleven op Venus. Die wind waait 360 kilometer per uur. Het is boven de 400 graden, broeder Henk. Dan wil zelfs u wil niet daar in de hangmat liggen op Venus. Boven de 400 graden. Is er dan geen ander leven in het heelal? Weet ik niet. Zo ver kan ik niet kijken. Ik weet niet wat God gedaan heeft, maar ik weet wel één ding. Intelligentie is nodig voor informatie. Daarom kunt u mij verstaan. Maar die banken niet. Want die zijn niet intelligent. Oké. Dus de Heilige Geest speelt een rol bij de schepping. Maar de Heilige Geest speelt ook een rol bij een heel belangrijk moment in de menselijke geschiedenis. Want we weten allemaal dat in de volheid van de tijd moest er een Messias komen. Sommigen verwachten hem nog steeds, een Messias. Maar die Messias was belangrijk. De profeten hadden hem aangekondigd en de Messias had een hele belangrijke taak. Niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. En dan zien we, de Bijbel noemt dat de volheid van de tijd, dan staat Jezus op het punt om geboren te worden. En de engel Gabriel, die verschijnt aan Maria. We kennen het verhaal, maar we moeten het nog een keer horen voor de beeldvorming. En dan moet je je voorstellen, die engel verschijnt, Maria schrikt zich wild. En als ze tot rust is gekomen, dan gaat die engelaar vertellen dat ze een zoon gaat baren. En dat wat die zoon gaat doen. En Maria denkt, hoe is dit mogelijk? En ze voelt voor de zekerheid even aan haar buik. En ze denkt, dat kan helemaal niet, zegt ze tegen Gabriel, want ik heb geen omgang met een man gehad. Hoor dan wat de engel zegt. Hoor wat Gabriel zegt. Ik heb het hier ook opgeschreven. Dit is wat Gabriel zegt. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat kan alleen de Heilige Geest. Wij weten allemaal hoe het werkt. Als je het niet weet, voor 10 euro per uur zal ik je een beetje bijspijkeren. Wij weten allemaal hoe het werkt. Maar de Heilige Geest is dezelfde kracht die het leven op deze planeet bracht. En hij brengt nu nieuw leven in Maria. Volmaakt leven, zondeloos leven. Nodig, kijk maar naar de DVD, waarom het nodig was dat er een zondeloos iemand kwam. Dezelfde geest die over de woeste en lege aarde ging, komt nu over een vrouw, Maria. En hij schept opnieuw. Want de Heilige Geest is een superpower. En een persoon, vergis u niet. De rol van de Heilige Geest is ook in de bediening van Jezus. 30 jaar gebeurt er eigenlijk niet zoveel dat wij weten van Jezus. Als Jezus naar de tempel gaat, gooit hij de tafel niet om. Hij predikt niet. Hij doet geen wonderen en tekenen. Hij doet het niet. Pas als hij 30 is, gebeurt er iets bijzonders. Ga met me mee naar Lucas 3. Pas als hij 30 is, 30 jaar, gaan we Lucas aan het woord laten. Vers 21 en 22. En we lezen daar in vers 21, en het geschiedde terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: u bent mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Dus dit wordt gecommuniceerd visionair. De Heilige Geest is geen duif, hè, zoals je op de Dam tegenkomt of waar ze ook zitten. De Heilige Geest is degene die verantwoordelijk is met het woord van het begin voor de schepping. Die Jezus verwekt heeft, maar die nu op Jezus komt als een bekrachtiging. We hebben het gelezen. De Heilige Geest komt op Jezus. En dan lezen we in Lucas 4 vers 1... lezen we dit: Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Wat staat er? Jezus, vol van de Heilige Geest. En dan gaan we naar vers 14. En Jezus, dat is na de verzoeking in de woestijn, en dan lezen we: en Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea, en de roep over hem ging uit door de gehele streek. Jezus. Zie hoe belangrijk de rol van de Heilige Geest is aan het begin van de schepping. Anders waren we net als Venus geweest, of als Mars, of noem eens een van die planeten. De rol van de Heilige Geest bij de geboorte van Jezus kwam geen man aan te pas. En nu de rol van de Heilige Geest in de salving, in de toerusting. En voor degene die zegt: ja, maar Lucas is geen apostel. Nou, dan gaan we even naar wat de apostel erover zegt. En dat is Handelingen 10. Daar spreekt de apostel Petrus tegen Cornelius en zijn huishouding en zijn officieren. Een hele bonte verzameling. En dan zegt Petrus in Handelingen 10, vanaf vers 37, we vallen midden in zijn betoog, en dan zegt hij tegen hen: u weet van de dingen die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde, dus Johannes de Doper, van Jezus van Nazareth, hoor goed, hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. En hij is rondgegaan, weldoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Weer de Heilige Geest. Weer, hoe belangrijk is de Heilige Geest? Ook in de bediening van Jezus. Maar hoe komt het dan dat wij in de kerk zo weinig merken van de Heilige Geest? En dit is een hele serieuze vraag. En daar moet ik een ander woord aan besteden, want dat kan ik niet even in drie zinnetjes uitleggen. Ik ga wel iets proberen uit te leggen. Want wat zei Jezus? Hij zei, in Handelingen kunnen we het lezen, tegen zijn discipelen, hij zegt: ik ga zo direct naar de Vader. Hij zegt, maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal een andere trooster zenden. Die zal bij jullie zijn tot in alle eeuwigheid. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Ze ziet hem niet en hoort hem niet. En soms denk ik van de gelovigen dat we dat ook kunnen zeggen. Maar de Heilige Geest is een realiteit en hij is een persoon en hij kan ons bovennatuurlijk bekrachtigen. En Jezus die wist het, hij wist hoe belangrijk de Heilige Geest was. Mensen, Jezus had de Heilige Geest nodig. Wie zijn wij dan dat we denken van, oh, ik doe het wel op mijn charisma, ik doe het wel met mijn welbespraaktheid, ik doe het met mijn opleiding, ik doe het met mijn politieke invloed. Vergeet het, het stelt niks voor. Indrukwekkend in de ogen van de wereld, voor God van nul en geenerlei waarde. Alles wat niet door de Heilige Geest geregistreerd wordt, waar hij niet in is, is waardeloos. En hooguit kunnen mensen zeggen, God, dat is interessant, jee, wat boeiend zeg, oh, ik ben ontroerd, oh, ik ben geraakt. Maar er gebeurt eigenlijk niks, omdat de geest er niet in is. En de geest is zo belangrijk. We zagen het toch? De machtige Heilige Geest die alles gemaakt heeft, gaat straks maar weer genieten van buiten, van de natuur. Moet echt ook wandelen, hè, zondags. Niet alleen binnen zitten naar de televisie kijken. Nou ja, moet, mag, hè. Geniet van de natuur. Maar niet om 2 uur zondagsmiddags. Jezus zei in Handelingen 1 vers 4, en terwijl hij met een aanzat staat er, dat schrijft Lucas, en terwijl hij met een aanzat gebood hij in Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader die u van mij gehoord hebt. En in Handelingen 1 vers 8 staat er, maar u zult wat kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En dan gaan we nog even naar Handelingen 2 vers 1 en 4, dan ziet u dat het ook echt gebeurd is. Handelingen 2 vers 1 en 4. En we lezen daar, mooie. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel het geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar ze gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen van vuur die zich verdeelden en zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Mooi, hè? Weer die wind. Er was het geluid als van een geweldige wind. En die wind was hoorbaar. Niet alleen voor de apostelen en die 100, ik weet niet hoeveel er in de bovenzaal zaten, maar ook buiten die zaal, want mensen liepen te hoop. Mario en ik, wij hebben een keer een traumahelikopter gehoord in Diemen Noord. Die moest daar zijn business doen. Nou, je kon het niet ontgaan, dat ding, dat moet je horen. Ratatatata, die wieken, weet je. Dus dat trok de aandacht. Mensen gingen hun huis uit om te kijken, waar komt het geluid vandaan? Zagen die helikopter. En zo was het ook met de Heilige Geest. Ze liepen te hoop. Ze dachten, dat geluid komt daar, uit die woning, uit die ruimte. En ik weet niet of het is u opgevallen, maar er staat, er vertoonden zich op de hoofden van die apostelen en de aanwezigen tongen als van vuur. Waar doet u dat aan denken? De tabernakel. Wat was er boven het heiligdom als Israël tot rust kwam? Een vuurkolom. En waar was die vuurkolom? Waar hing die boven? Boven het heiligdom. En wat leert Paulus ons in het Nieuwe Testament? Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en dat u niet meer van uzelf bent? En nu komen we meteen op het punt waarom wij zo weinig ervaren van de Heilige Geest. Ik heb dat in een boekje geschreven, maar ik vraag niet meer wie heeft het gelezen, want het maakt me zeer depressief. Niemand heeft het, weinig hebben het gelezen. En mensen, daar staan sleutels in die God geeft om de Heilige Geest te ervaren. Ik pak het ook steeds verkeerd aan. Ik heb altijd steeds van die serieuze onderwerpen. Ik moet boekjes schrijven met hoe kan ik afvallen in 10 dagen in de Heilige Geest? Hoe kan ik mijn salaris verdubbelen in de Heilige Geest? Hoe word ik aantrekkelijk in de Heilige Geest? Maar dat staat niet op Gods agenda, dus daar ga ik niet over preken. Dus dat is de volgende preek waar ik het over wil hebben. Waarom ervaren wij de Heilige Geest zo matig? En laat me u één ding alvast verklappen. Het ligt niet aan de Heilige Geest. Het ligt niet aan de Heilige Geest. En ook niet helemaal aan de duivel. Want de duivel en demonen moet je niet te veel macht geven. Die zijn niet zo machtig. Ze worden machtig als wij in hun leugen trappen. Als wij aan het vlees toegeven. Dus de Heilige Geest speelde een rol bij de schepping. Denk nog even aan Venus. Net zo'n planeet als die van ons. Staat alleen iets te dicht bij de zon. Denk nog even aan de rol van de Heilige Geest bij de geboorte van Jezus. Gabriel zei, daarom zal het heilige dat in u verwekt wordt, zoon van God genoemd worden. Er is maar één unieke Jezus. Er is maar één Godmens. Dat is Jezus. Hij was de logos van het begin, het woord dat vlees werd. Maar zelfs deze Godmens Jezus moest op zijn 30ste, hij moest wachten, want de Heilige Geest moest ook hem helpen in zijn mens zijn. Vergeet niet dat Jezus gewoon mens was als u en ik. En de kracht van de Heilige Geest is moeilijk te overschatten. Als laatste wil ik nog even iets zeggen, ik heb nog 1 minuut. Over Johannes de Doper. Hij preekte in de woestijn. En Johannes de Doper zag er eigenlijk niet uit. Hij had een mantel van kamelenhaar. Hij had een leren gordel. Was een redouwer mag ik niet zeggen. Het was een krachtige persoonlijkheid die een preek bracht tot bekering. Hoor goed, hij was vanaf de moederschoot vervuld met de Heilige Geest, leert de Bijbel. Ik zeg u, als hij niet vervuld was met de Heilige Geest, hadden ze in een grote boog om hem heen gelopen, zoals de bezeten in het land van de Gerasenen. Hadden ze gedacht van, opsluiten die man die raaskalt. Maar de mensen ervoeren de kracht van de Heilige Geest. Jezus heeft gezegd, niemand die uit vrouwen geboren is, is groter. Dus ze kwamen van heinde en ver. Terwijl wij zouden denken, dag Johannes, andere kant op. De Heilige Geest is wat we allemaal nodig hebben. En de volgende preek hoop ik daarover te spreken. Waarom we hem zo weinig ervaren en hoe we hem heel sterk kunnen ervaren. Want er zijn stromen van levend water die uit ons binnenste kunnen vloeien. Maar er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Amen.